Deze podcast is tot stand gekomen met een subsidie van de Social Run. Mag je nieuw leven op de wereld zetten als je zelf niet van het leven houdt? Als je het leven geregeld als zwaar ervaart en misschien zelfs overwogen hebt om er een einde aan te maken? Welkom bij de podcast Nieuw Leven en Psychische Kwetsbaarheid. Mijn naam is Annemiek Lely. Jarenlang dacht ik geen kinderen te willen omdat ik psychisch kwetsbaar ben. Ik heb namelijk van jongs af aan al last van depressies. Dat maakte dat ik bang was om geen goede moeder te kunnen zijn en mijn kwetsbaarheid op het kind over te dragen. Ook had ik zorgen over de invloed van medicijngebruik tijdens de zwangerschap op het kind. 2 jaar geleden ontlook toch een wens. Sindsdien heb ik veel wetenschappelijke onderzoeken over het onderwerp gelezen. Ook ben ik met diverse artsen en andere ervaringsdeskundigen in gesprek gegaan. Dat proces beschrijf ik in het boek Nieuw Leven en Psychische Kwetsbaarheid. Vandaag de dag wordt er nog altijd weinig over dit onderwerp gesproken en ik heb aan de lijve ondervonden hoe snel mensen er een mening over vormen. Vandaar dat ik in deze podcast met andere ervaringsdeskundigen in gesprek ga. Heeft hun psychische kwetsbaarheid invloed op hun al dan niet bestaande kinderwens? En hoe ziet of zag hun proces eruit? Hopelijk geeft deze podcast jou steun en inzichten met betrekking tot deze grote levensvraag. Voor we gaan beginnen aan deze aflevering wil ik graag de aandacht vragen voor Stichting Centrum Chronisch Ziek en Werk. Deze specialist op het gebied van werk en gezondheid heeft namelijk een fantastische bijdrage geleverd aan de totstandkoming van mijn boek Nieuw Leven en Psychische Kwetsbaarheid. Centrum Chronisch Ziek en Werk biedt begeleiding bij reïntegratie en coaching en talentontwikkeling voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Bij het centrum werken mensen die vanuit ervaringsdeskundig perspectief mee kunnen denken en coachen wanneer iemand vastloopt op werkgebied. Deze mensen hebben de opleiding tot ervaringsdeskundig professional en coach gevolgd. En niet geheel toevallig heb ik diezelfde opleiding in april afgerond. Samen met een aantal andere studenten heb ik een zeer waardevol traject mogen doorlopen, waarin ik mij enorm bekrachtigd voel in wie ik ben en hoe ik met mijn kwetsbaarheid anderen kan bijstaan. Bijvoorbeeld in het kindervraagstuk. Kijk voor meer informatie gerust op centrumchronischziekenwerk.nl. Je vindt de link in de show notes en vergeet ze vooral niet te volgen op social media. Voor deze aflevering ga ik iemand spreken die ik nog niet zo goed ken, die ik nu voor de tweede keer ontmoet. De eerste keer was online om maar eens even kennis te maken. Maar Paul en ik zijn aan elkaar gekoppeld door iemand van Mind. Dwayne, dank je wel hiervoor. Wij zijn allebei betrokken bij Mind, allebei op onze eigen manier. En Dwayne die zei op een gegeven moment van volgens mij kunnen jullie wel aansluiting bij elkaar vinden wat betreft de onderwerpen waar jullie het over hebben. Paul en ik hebben toen kennis gemaakt en dat bleek inderdaad heel erg van toepassing te zijn. Dus vandaar dat we deze podcast opnemen. Paul Hendricks, moet ik zeggen, om in zijn volledigheid te zijn. Zou jij jezelf willen voorstellen?
Ja, dat is goed. Paul Hendricks dus. Bijna 60 intussen. Getrouwd, vader van 2 kinderen, een zoon en een dochter. Allebei pubers. Mijn dochter is net 13 geworden en mijn zoon wordt in oktober 16. En verder. Ik ben een kopkind. Kind van ouders van psychiatrisch, met een psychiatrische problematiek. Mijn ouders zijn, toen ik tiener was, tegelijkertijd opgenomen geweest in 2 verschillende psychiatrische ziekenhuizen.
Tegelijkertijd ook?
Ja.
Zo, ja.
Ik heb door omstandigheden 10 jaar over de middelbare school gedaan. Heb daarna toch een universitaire studie afgerond, geschiedenis in Leiden. Ik heb een aantal jaar als geschiedenisdocent gewerkt in het voortgezet en het hoger onderwijs. En naast dat ik een kind ben van ouders met psychiatrische problematiek, met ook een ingewikkelde start in de zin van onveilige hechting en de daaruit voortkomende coping, heb ik zelf ook wat live events, waaronder dus een vrij stevige burn-out tijdens mijn onderwijscarrière. En nou ja, burn-out is een beetje containerbegrip. In mijn geval ging dat samen met depressie, angsten en een psychose. Ik ben daar weer uitgekomen. Ik heb daarna nog een aantal jaren voor de klas gestaan. En toen, rond de tijd dat ik mijn echtgenote leerde kennen, definitief het onderwijs verlaten. En een tijdje huisvader geweest met kleine klussen. En rond die tijd op het spoor van ervaringsdeskundigheid gekomen. Daar heb ik een opleiding voor gevolgd. En ik heb dus ook een aantal jaren als ervaringsdeskundige bij verschillende GGZ-instellingen gewerkt.
Zou je voor de luisteraar die niet bekend is met ervaringsdeskundigheid kort willen uitleggen wat ervaringsdeskundigheid is?
Zeker, dat wil ik wel doen. Het is een begrip wat wel steeds vaker gebruikt wordt. Het is geen beschermde term. Maar zoals ik het zie, is een ervaringsdeskundige iemand die een doorleefde, ontwrichtende ervaring heeft leren inzetten door een opleiding of training om anderen te helpen om hun eigen ervaringen te doorleven en met de uitdagingen die het leven brengt.
Wat mooi beschreven, ja. En in wat voor functies zoal?
Nou, ik heb toen ik eenmaal aan het werk ging ook een aantal vaardigheden geleerd, zoals bijvoorbeeld het werken met de USL-methode. Dat is een systemische methode met blokken. Ik ben RAP facilitator en RAP, dat schrijf je net zoals het pannenkoekje, maar het staat al voor Wellness Recovery Action Plan. En dat is een methodiek die door cliënten in Amerika is ontwikkeld om mensen handvatten te geven om ook weer met uitdagingen in het leven om te gaan en vooral op zoek te gaan naar hun eigen veerkracht en eigen regie. En ik heb op herstelacademies gewerkt. Ik heb in een vakteam gezeten. Ik heb bij een RIBW op verschillende woonvormen gewerkt. Dus ik heb verschillende kanten van het werk gezien bij verschillende instellingen. En sinds een paar jaar ben ik arbeidsongeschikt. Dat laatste heeft voor een belangrijk deel ook te maken met een diagnose prostaatkanker die ik kreeg. Waar ik overigens na een operatie redelijk goed van hersteld ben.
Gelukkig, ja.
Hierdoor heb ik tijd en die vul ik met allerlei vrijwilligerswerk en ZZP-klussen. Onder andere als ervaringsdeskundig adviseur bij het ministerie van VWS en op nog wat andere plekken.
We hadden het net al over hoeveel dingen jij in de agenda hebt staan, op welke congressen jij gaat spreken. Je weet je tijd wel te vullen met hele belangrijke, mooie dingen. Dank je wel voor deze introductie. Dit geeft echt een beeld van met wie ik ga praten. Mm-hmm. De eerste vraag die ik altijd aan iedereen stel is: hoe zou jij woorden geven aan jouw psychische kwetsbaarheid? Je hebt al wat diagnoses genoemd, maar hoe zou je het zelf beschrijven?
Als iets wat voortdurend in ontwikkeling is. Iets waar ik voortdurend inzichten over opdoe. En het leuke is, toen ik nog werkte als ervaringsdeskundige, vroegen zowel cliënten als medewerkers zo van, wat is je specialisme? En daarmee bedoelden ze dan, waarin ben je precies ervaringsdeskundig? En dan zei ik soms, heb je even.
Ja.
En dat heeft ermee te maken dat mijn achtergrond is divers. En in de loop der tijd heb ik steeds meer inzichten gekregen in hoe divers het is en hoe dingen samenhangen. En vanuit die zelfkennis zet ik me ook steeds breder in. Om een voorbeeld te geven, ik ben als man en vader en ervaringsdeskundige bij de spiegelgroep Kansrijke Start van VWS gehaald. Er zitten ook 4 vrouwelijke ervaringsdeskundige adviseurs. En toen ik daar kwam een aantal jaar geleden, lag de focus bij het actieprogramma Kansrijke Start. Logischerwijs, omdat het over de eerste 1000 dagen gaat, heel erg op geboortezorg. Maar omdat ik zelf ervaring heb met intergenerationeel trauma en intergenerationele armoede. Ik noemde net al in de inleiding, ik ben een kop. Vond ik het belangrijk om bestaanszekerheid en mentale gezondheid ook te betrekken en het op die manier te verbreden.
Mooi.
Dus als het gaat om van hoe zou je je diagnose neerzetten, dan is er die hele brede achtergrond waar ik zowel met armoede als kind van, als eigen ervaringen te maken heb gekregen. Ook nog een aantal andere live events die bijvoorbeeld PTSS hebben opgeleverd. En ik heb op late leeftijd de diagnose ADHD gekregen. En ja, daar doe ik functioneel ook iets mee door op dit moment voorzitter van de patiëntenvereniging Impuls en Woordblind te zijn. En mee te denken over de herziening van de zorgstandaard ADHD. Waar ik ook de boel verbreed van taartpunt mensen in behandeling bij de GGZ met pilletjes naar mensen die op allerlei manieren in het dagelijks leven functioneren en die juist handvatten kunnen gebruiken om het in een opleiding of bij een werkgever te redden.
Ik denk ook, maar misschien ben je dat helemaal niet met me eens hoor, maar dat op het moment dat je als ervaringsdeskundige, ik heb toevallig zelf net die opleiding of een opleiding richting ervaringsdeskundigheid afgerond, dat je ook gewoon net wat meer je ogen geopend hebt voor dingen die misschien anders zijn of dingen die misschien nog niet zo in het licht staan, om het zomaar te zeggen. Mm-hmm. En dat dat ook de kracht is, dat je vanuit je eigen ervaring wel ook breder kan gaan denken, omdat je dat wat sneller signaleert dan misschien andere mensen.
Ja, zeker. En ik merk ook, ik ben heel gepassioneerd erover en ik word af en toe ook een beetje cynisch en dat wisselt elkaar een beetje af.
Die herken ik ook wel.
En dat heeft ermee te maken dat ik dus op allerlei plekken kom waar mensen het op een andere manier begrijpen dan het is, of die nog op een manier naar de zorg of de samenleving kijken waarvan ik denk van jongens, daar zijn we enkele tientallen jaren geleden toch van afgestapt.
We zijn 2025, ja.
Ja, en dat ik probeer het maar zo te zien van het is een mooie uitdaging om meer mensen de 21ste eeuw in te trekken, zal ik maar zeggen.
Ja, nou wat goed dat je dat doet. Ik geloof heel erg in de kracht van ervaringsdeskundigheid. Maar ja, dat is ook een beetje WC-eend. WC-eend. Goed. Je vertelde al dat je een kopkind bent.
Ja.
Sommige mensen vinden het ook ingewikkeld om die term te gebruiken. Is dat voor jou iets waar je echt mee identificeert? En wat betekent dat voor je?
Mooie vraag. Ik heb de term ook in mijn volwassenheid pas voor het eerst gehoord. Ik was me al wel heel jong bewust van het feit dat mijn ouders, dat er iets mee was en dat het psychiatrisch patiënten waren. En wij hadden daar thuis geen enkel taboe op en we waren naar de omgeving heel open daarover. Toen ik aan het werk was als professioneel ervaringsdeskundige, kwam ik erachter dat dit voor iedereen persoonlijk, en dan niet alleen het woordje kop, maar dat het hebben van een diagnose, dat voor niet iedereen hetzelfde is.
Nee.
Er is ook een stelling binnen ervaringsdeskundige land van, ja, wij werken of wij zitten in een diagnosevrije ruimte. En dat snap ik. En dat onderschrijf ik deels ook als het gaat om dat je de mens achter de diagnose moet zien en dat het gevaar is wanneer je het hebt over die autist of die persoon die bipolair is of weet ik veel wat.
Die borderliner.
Of die borderliner. Yeah. Dat je niet meer ziet welke man of vrouw daarachter zit. Maar ik ben me er wel van bewust geworden en dat heb ik ook toen ik nog aan het werk was geprobeerd in te brengen van dat we een diagnosevrije ruimte hebben is prima en dat we uitdragen naar hulpverleners, label mensen niet, iemand is geen autist, maar iemand heeft autisme en het gaat vooral om die iemand. Maar realiseer je ook dat het voor heel veel mensen, vooral als ze net de diagnose gehad hebben, dat het een enorm veel houvast kan bieden, dat het duidelijkheid kan geven. Toen ik bijvoorbeeld op latere leeftijd de diagnose ADHD kreeg, vielen er voor mij puzzelstukjes op hun plek. Begon ik op dat vlak, wat daarbij hoort, mezelf iets beter te begrijpen, naast allerlei andere inzichten die ik al had. En ik begeleide lotgenootgroepen, bijvoorbeeld van mensen met autisme, En ja, dan kreeg ik dus op een gegeven moment een discussie met een collega die er iets van vond dat iemand bij het voorstelrondje zichzelf voorstelde van, ik ben een autist. Ja, weet je, deze persoon heeft net de diagnose gekregen. Die moet dat een plek geven. Die vindt het helemaal geen probleem om zichzelf zo te labelen. Het is een cliënt die hier een lotgenotengroep komt doen. Het is geen hulpverlener. Het is geen opgeleide mede-ervaringsdeskundige. Laat het. En nou ja, in dat, tussen die twee uitersten beweegt het zich. De een vindt het een zegen, de ander vindt het een vloek. De een ziet het als een middel om te hanteren. En een ander wil er gewoon niets mee te maken hebben. En wat wel zo is, en dat merk je ook bij keuringsartsen van het UWV bijvoorbeeld, dat die daar ook zo'n DSM-achtig lijstje bij hebben. Mm-hmm. En op zeer discutabele wijze kijken hoeveel iemand nog kan doen.
Yeah.
Hoe heet het? Ik heb zelf, toen ik jaren geleden die burn-out kreeg in het onderwijs, ben ik voor een deel in de WAO gekomen. Dus zo lang is het geleden, dus nog voor de WIA. En ja, dan heb je op een gegeven moment een arbeidsdeskundige en een verzekeringsarts, en die gaan dan kijken voor wat voor percentage je arbeidsongeschikt bent en wat je nog kan met die beroepenlijst. Nou ja, ik kwam daar met die diagnose ADHD. Zei die, ja, als je autisme had gehad, hadden we je volledig afgekeurd. Maar nu is het dit
Och,
en dat.
Och jeetje, ja. Dus, dan wordt het dan zo op, instrumenteel.
Precies. Ja. En waar dat dan op gebaseerd is. Gewoon iemand heeft een lijstje waar dan ook in staat van, nou, ook al ben je ingenieur of historicus.
Ja.
Ja, met dit arbeidsvermogen kun je nog wel op een forkheftruck in een magazijn rijden.
Ja. Ja.
Maar ook dat is dan weer standaardlijstjes, zonder dat er eigenlijk gekeken wordt naar wie zit er voor je, wat kan en wat wil deze persoon, hoe kan die iets betekenen.
Ja.
En daar lopen diagnoses dus ook doorheen. En ja, wat mij betreft worden ze in dat veld eigenlijk misbruikt.
Ja, kan ik concluderen dat toen jij voor de eerste keer de term kopkind hoorde, dat je je eigenlijk wel begrepen voelde dat die, ja, het is geen, of is het een diagnose?
Ik vind het geen diagnose, nee.
Maar het is een term die een bepaalde lading dekt en dat je je daarin gehoord en begrepen voelde.
Ja,
ja.
Ja. Toevallig had ik het er laatst ook, want vanwege dit label zit ik ook op een aantal plekken, waaronder bij het Trimbos Instituut en AKA GGZ. En ik ben onderdeel van de fototentoonstelling van Kind van Stichting Open Mind.
Die door het hele land reist.
Ja, precies.
In de openbare ruimte.
Aha.
Heel mooi.
Ja, hij staat nu in Zandvoort en daar heb ik bij de opening een praatje gehouden. En wat ik nu ook wat dit betreft uitdraag. Kijk, toevallig die opening vorige week in Zandvoort viel ook samen met de week van de jonge mantelzorger.
Ja.
En dat was voor mij een mooi bruggetje om te zeggen van, joh, afgezien van het feit dat ik kop geen diagnose vind, de jonge mantelzorgers, dat zijn heel vaak kop, maar dat zijn ook kinderen van ouders of broertjes of zusjes met een chronische ziekte.
Ja.
Ouders of broertjes of zusjes van iemand die licht verstandelijk beperkt is of een niet aangeboren hersenletsel heeft. Kinderen die opgroeien in een situatie met armoede, die worden soms ook geparentificeerd. Geparentificeerd is dat je dus op jonge leeftijd eigenlijk volwassen verantwoordelijkheden krijgt, omdat je ouders het niet aankunnen. En het niet aankunnen, dat kan ook te maken hebben met, er is armoede, we hebben stress, we staan in overlevingsstand, we overzien het allemaal niet meer. En dat er dan verantwoordelijkheden op de schouders van één of twee kinderen komen te rusten. En in die zin is het heel breed. En vind ik die invalshoek van de jonge mantelzorger wel een mooie.
Oeh, er gebeurt iets. Is dat het koffiezetapparaat?
Het koffiezetapparaat heeft besloten dat hij een binnengedutje gaat doen.
Nou, dat mag hij. Ja, hij heeft zijn best gedaan vanochtend.
Precies. Ja. Om op je vraag terug te komen. Het was voor mij net zo verhelderend als de diagnose ADHD. Alleen, ik zie het dus niet als een diagnose. En sinds ik er heel erg mee bezig ben, verbreed ik het dus ook naar alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen in de huiselijke situatie. Wat maakt dat ze niet als een kind kunnen opgroeien.
Kun jij iets vertellen over jouw eigen situatie als kind en wat voor een impact dat gehad heeft op jouw latere leven?
Ja, dat kan. Laat ik beginnen te zeggen, wat had ik nog niet benoemd. Ik heb een jongere broer, te laat geboren met zuurstofgebrek. Dat heeft bij hem tot een hersenbeschadiging geleid. En je zou nu met de kennis van tegenwoordig zeggen, ja, minimal brain damage of cognitieve achterstand of gedragsstoornis of wat dan ook. In ieder geval waren mijn ouders niet in staat in de jaren 60 en de begeleiding was er ook niet naar om hem thuis te handhaven. Hij had driftbuien, er ging van alles en nog wat mis. Dus hij is op vrij jonge leeftijd uit huis geplaatst. Voordat dat gebeurde, woonden wij in Den Haag en hadden we de pleegmoeder van mijn vader bij ons inwonen. En ja, daar zijn dingen gebeurd. Zij had voortdurend ruzie met mijn moeder over van alles en nog wat. Ze had altijd een ongezonde belangstelling voor mijn vader gehad. En ja, zich daardoor ook een beetje, begreep ik later, in ons huishouden opgedrongen. En ze had een ongezonde belangstelling voor mij. Mm. En van mijn broertje moest ze niks hebben. Nou ja, dit alles leidde tot ruzies met mijn moeder. Dus er waren heel veel spanningen in huis. Dus de driftbuien van mijn broertje, de spanningen tussen mijn moeder en die oma. Allerlei andere zaken, dat maakte dat ik me onveilig voelde. En daar heb ik een coping ontwikkeld, wat inhield dat ik mijn gevoel afsloot. Dus het was niet echt dissociëren nog, maar ik ging heel erg in mijn hoofd zitten.
Ja, je ging uit.
Ja. Die oma die is op een gegeven moment uit huis gegaan. Mijn broertje is naar een internaat gegaan. En hoewel die dus er dus niet was, was hij er wel.
Ja.
Het feit dat hij bestond en dat er problemen mee waren, stond bijna altijd, was dat in de geest aanwezig. En dat maakte weer dat ik me heel erg onzichtbaar voelde.
Op het moment kan ik me voorstellen dat hij niet fysiek aanwezig is. Dat je ergens de hoop hebt van, hey, nu is er aandacht voor mij. En dat je dan merkt van, oh, maar in gedachten zijn ze nog daar.
Ja.
Ja.
Nou, mijn ouders konden er nog steeds niet goed mee dealen. Mijn broertje kwam heel weinig thuis, af en toe in de vakantie. Ik groeide eigenlijk op als enig kind, maar wel als een vaak onzichtbaar enig kind.
Ja.
Mijn ouders kwamen beide ook uit een ingewikkelde thuissituatie. Dat maakt ook dat ik het heb over intergenerationeel trauma.
Wat betekent dat een trauma doorgegeven wordt
aan volgende generaties?
Ja. Vaak onbewust.
Zeker.
Ja.
En wat voor mijn generatie niet zo gek is. Kijk, mijn vader is 1935 geboren. Dat is midden in de crisistijd, voor mensen die dat wat zegt. Mijn moeder is in 1941 geboren, dat is midden onder de bezetting, Tweede Wereldoorlog. En dat waren allebei perioden waarin er schaarste was.
Mm-hmm.
En na de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw, dus zeg maar tot begin jaren 60, was het ook geen vetpot voor iedereen. Dus zij zijn opgegroeid zelf ook in armoede, met allerlei andere spanningen eromheen.
Ja.
En dat heeft met name impact gehad op mijn moeder, in de zin van dat zij tot op de dag van vandaag, ook in haar verpleeghuis waar ze woont, dementerend, leeft vanuit schaarste. En dat betekent, als je die mindset hebt, dat je zodra je middelen hebt, die meteen aan dingen uit gaat geven. En als je iets, dat kunnen soms nuttige dingen zijn die je nodig hebt, maar dat kunnen ook in haar geval hele kinderlijke, kinderachtige dingen zijn van een hele serie tekenfilms van Barbie, bij wijze van spreken. Een
soort van compensatiegedrag,
ja.
Is het.
Ja, ja. Het is het kind wat veel tekort is gekomen en die moet dat dan hebben.
Ja.
En mijn moeder die kon dus ook nog niet zo goed met geld omgaan. Mijn vader ook niet. En die heeft er eigenlijk ook niet zoveel tegenaan bemoeid. Dus we hadden eigenlijk bijna altijd wel financiële problemen. En dat is aan mij voorgeleefd. En die, in die omstandigheden heb ik geleefd. En dat heeft ook impact gehad op hoe het met me ging en hoe ik in het leven stond en hoe ik zelf later, toen ik uit huis was, soms beslissingen nam.
Ja.
Leningen afsluiten, dingen op afbetaling kopen.
Dat is het voorbeeld wat je gehad hebt. Ja.
Ja, ja, en toen het mentaal niet goed met me ging, tijdens die burn-out, dat ik me ook totaal niet druk maakte om het feit dat ik op een gegeven moment 3 maanden huurachterstand had en dat ik eigenlijk de mazzel had in die tijd dat mijn toenmalige huisbaas enige empathie kon opbrengen, want anders had ik gewoon letterlijk op straat beland. Dus dat was een reality check. Ik moest iets. Maar ik had dus in die periode mijn geld aan hele andere dingen uitgegeven. Deels omdat het mentaal niet goed met me ging. En deels vanwege wat mij van huis uit was voorgeleefd.
Ja.
Nou, dat is een vrij lang omslachtig antwoord op je laatste vraag. Van, ja, hoe waren jouw omstandigheden thuis?
Nou, ik vind het vooral heel helder en goed te... Je vertelt het ook heel beeldend. Ik kan echt mee in wat je vertelt en denk, jeetje, als je dat van op zo'n jonge leeftijd ziet en dat je voorbeeld is, dan weet je natuurlijk ook niet beter. Dat is natuurlijk ook iets wat kinderen gaan kopiëren wat ze zien. Of ja, juist heel erg afzetten, maar vaak een van beide. Ja. 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 Heb jij het idee dat jouw eigen psychische kwetsbaarheid daar ook mee te maken heeft? Of staat dat voor jou los van jouw situatie, hoe jij als kind opgegroeid bent?
Een mengeling.
Mm-hmm.
Kijk, het intergenerationele stuk, dat hoeft niet per se aan een diagnose te hangen. Hè? Dus hoe jij als kind, de copingmechanismen die jij ontwikkelt of wat je wel of niet overneemt, dat kan tot heel ander gedrag en heel andere diagnoses leiden. En dat geldt trouwens ook voor verslavingen, verslavingsgevoeligheid en hoe zich dat eventueel uit. Dus je kan een vader hebben of een moeder die aan de drank is. En dan kan je zelf bijvoorbeeld seksverslaafd worden of gaan gokken of koopverslaafd of weet ik wat allemaal niet.
Ja.
En ik zie verslaving dus ook als een vorm van coping om een leegte te vullen of om juist iets te voelen of wat dan ook. Maar goed, dat is een zijstap. Ik zou mijn moeder bijvoorbeeld wel als koopverslaafd willen typeren. Ik ben er in mijn volwassen leeftijd, toen ik een beetje ging verdiepen in waar kom ik vandaan en toen ik door mijn werk als ervaringsdeskundige iets meer inzicht kreeg in hoe zaken werkten, ben ik ook geprobeerd om terug te kijken naar mijn jeugd. Ik realiseerde ik kwam er toen ook achter van dat ik heel veel dingen niet wist en ik wijt dat zelf aan het feit dat ik zoveel in mijn hoofd zat en niet in verbinding was met mijn eigen gevoel dat... Er werd weinig op mijn harde schijf opgeslagen, zullen we maar zeggen. Dus ik weet bepaalde events of periodes, maar er zitten heel veel blanco bladzijden in mijn eigen jeugd. Ik heb ook geen foto's uit die tijd. En dat is op zich wel symbolisch bijna.
Ja. Yeah.
Ik vond, even kijken hoor, in het eerste coronajaar... mijn vader was toen al een aantal jaren overleden. Ging het niet goed met mijn moeder. Had ze een aantal crisis en is ze uiteindelijk in een verpleeghuis terechtgekomen. Nou, mijn ouders woonden in een huurhuis in Zoetermeer. Daar heb ik ook mijn middelbare schooltijd doorgebracht. Dus dat huis, dat was een soort van ouderlijk huis. Daar woonden we ook toen mijn ouders allebei opgenomen waren. Maar toen zij dus naar het verpleeghuis ging, werd duidelijk, zij komt niet meer thuis. En voor de woningbouwvereniging moest dat huis leeg opgeleverd worden. Nou ja, in coronatijd, kringloopwinkels waren dicht, je kon niet zo heel veel. Dus ik heb de huur 3 maanden door laten lopen en we hebben 3 maanden nodig gehad om dat hele huis leeg en veeg schoon te maken. Mijn moeder was ook een hoarder. Nou, lang verhaal kort. Tijdens het opruimen van het huis vond ik een schrift dat mijn vader, waarin mijn vader dagboekfragmenten heeft opgeschreven in de tijd dat ze allebei opgenomen waren in een psychiatrische inrichting. Dit is dus een tijdsdocument uit begin jaren 80, toen ze allebei opgenomen waren. En daarin vertelt hij eigen jeugdherinneringen, vertelt hij hoe het op dat moment voor hem was in de inrichting en voor mijn moeder in de inrichting. En ik ben dat gaan lezen en ik kon dat op verschillende lagen door verschillende brillen lezen.
Wow,
als zoon, maar ook als ervaringsdeskundige die bekend zijn met de huidige GGZ, kijk naar hoe het toen in de jaren 80 was. En sommige losse herinneringen kon ik linken aan het een en het ander. Maar wat voor mij met name ook heel interessant was, is wat ik het inkijkje wat ik daardoor kreeg in hoe mijn vaders brein werkte, hoe zijn jeugd was. En dat heeft mij tot de conclusie gebracht dat mijn vader heel waarschijnlijk, als hij daarop getest was, ook ADD of ADHD als label had gekregen. Ja. Wat ik zelf dus op latere leeftijd heb gehad. Ik zag gedrag bij hem wat ik van mezelf herkende. Ik zag zaken waarvan ik dacht van oké, dat past ook bij deze diagnose.
Wat een herkenning, ja. Ik val bij je in met wat een herkenning, maar ja, daarmee vul ik hem al voor een deel voor je in. Want wat deed dat nog meer met jou om dat allemaal te lezen? Heb je het daar ooit met je ouders überhaupt over gehad? Of is dit de manier om contact met je ouders hierover te hebben, om het zo maar te zeggen?
Nou, daar raak je wel wat aan. Kijk, ik kom ook uit een gezin waar nooit over gevoelens gepraat werd.
Mm-hmm.
Het was een gezin waar vooral mijn moeder erg in de slachtofferrol zat. Alles overkwam haar en de schuld lag buiten haar. Er werd nooit gepraat over hoe voel ik me. Er werd vooral heel veel in grappen, citaten en weet ik wat allemaal niet gepraat. Er is nooit aan mij gevraagd als ik uit school kwam. Hoe was het op school? Of waar ben je mee bezig? En dat is eigenlijk mijn hele leven zo doorgegaan. Dus het is nooit dat mijn ouders vragen, hoe gaat het met je studie, hoe gaat het op je werk, hoe gaat het in je relatie of weet ik veel wat. Maar mijn moeder was vooral heel erg met zichzelf bezig. En mijn vader, ja, die leeft ook een beetje in zijn eigen wereld. Dus dat is niet alleen voorgeleefd, maar dat betekent ook dat er nooit echt wezenlijke gesprekken geweest zijn. Ook niet toen mijn vader nog leefde, tussen mij en mijn ouders.
Ja. Yeah.
En mijn vader is in 2014 overleden, dus dat is inmiddels 11 jaar geleden. Ja, dus met hem, ik vond het schriftje toen hij al dood was, dus toen kon ik er niet meer over praten. Ik heb er een paar keer met mijn moeder over geprobeerd te praten, toen ze nog wat minder dementeerde. Toen merkte ik dat sommige onderwerpen wat gevoelig lagen. Zij kon toen wel in ieder geval iets meer achtergrond geven over, ja, wie was onze familie, wie was mijn vaders familie. Want wij zijn ook, toen ik jong was, is er gebroken met de familie van mijn moeder. En met de familie van mijn vader hadden we sowieso geen contact. En dat had ermee te maken dat hij een onecht kind was.
Oh.
Dus die pleegoma, daar kwam ik dus ook later achter, dat was eigenlijk zijn tante. Hij is door een oom en tante opgevoed en hij is een onecht kind.
Ja.
Zijn moeder, die kenden we wel. Dus ik had op een gegeven moment had ik 3 oma's, een tijdje. En die woonde hier toevallig in Haarlem. Maar die is dus in de jaren 30 zwanger geraakt van een man. En we weten niet zeker wie of wat hij was. Het vermoeden bestaat, zij was katholiek en dat hij socialist of anarchist was of iets dergelijks.
En
dat kon in die tijd echt niet.
Nee.
Dus, en de familie heeft ervoor gekozen om mijn oma te laten bevallen in Leiden, in een tehuis voor ongehuwde moeders.
En dat bestond toen ook gewoon, hè? Dat zegt toch ook heel veel.
Onder leiding van de kerk.
Ja.
En de baby, mijn vader dus, is toen meegenomen door haar broer en zijn vrouw.
Hmm.
Die is bij hun opgegroeid in Amsterdam, in de Pijp. En hij heeft die mensen altijd als vader en moeder gekend. En zijn eigen biologische moeder als tante Jans, de dorpsidioot van Haarlem. Want die had vallende ziekte, zoals ze toen epilepsie noemde. En wat voor mijn vader een schok was, is dat hij toen hij zijn eindexamen MULO had gedaan, dat hij een uittreksel moest hebben van het geboorteregister voor zijn diploma. En toen kwam hij er dus achter dat de mensen die hij tot dat moment vader en moeder had genoemd, dat ze oom en tante waren.
Ja, want daar werd ook niet over gesproken.
Nee, de familie heeft dat geheim gehouden. Dat, ja. Heel bizar. Nou ja, dus hij merkte dat hij tot die tijd volledig in een leugen heeft geleefd. Dat de hele familie hem heeft voorgelogen. Dat hij bij zijn oom en tante is opgegroeid. En dat de vrouw waarvan hij dacht, nou, dat is het dorpsidioot van Heemstede.
Ja.
Dat dus zijn moeder was en vader onbekend.
Jeetje.
En dat heeft toen hij eenmaal zelf bij psychiaters kwamen dit soort dingen ook boven. Dat hij dacht, ja. Ik heb vast geërfd wat mijn moeder had. En ik ben ook krankzinnig. En ik deug niet. En weet ik wat allemaal niet. Ja.
Wat een inzichten, Paul. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat je zo'n dagboekje vindt, dat het toch wel, nou, wat jij ook zegt, van dat je het op verschillende lagen kon lezen. Dat is, dat kan niet anders dan voor jou ergens ook helend geweest zijn.
Ja. En nou, ik zei al, ik ben historicus. En met die bril probeer ik ook een beetje afstandelijk naar dit soort dingen te kijken. Want met tussenpozen probeer ik dan wel eens bijvoorbeeld met online stamboomonderzoek te kijken van, ja, waar kom ik eigenlijk vandaan?
Ja.
Kijk, die onbekende grootvader, daar gaan wat verhalen over rond. En het vermoeden bestaat dat hij in de Spaanse burgeroorlog met de internationale brigades tegen Franco heeft gevochten en toen zijn Nederlanderschap is kwijtgeraakt. Dat verhaal ging wel rond. Maar wie hij precies is of was, daar ben ik nog niet achter. Maar omdat de familie van grootmoederskant wel bekend is, kon ik dus die kant van de familie, de Hendrikse, kon ik terugzoeken. En toen bleek dus dat, ik ben tot halverwege de 17e eeuw gekomen, dat die familie altijd hier in de regio, in een grote kring rond Haarlem, gewoond heeft als landarbeiders, dagloners, blekersknechten, weet ik wat allemaal niet. En dat, dat heeft er ook wel wat. Soms een beetje, dat klinkt heel romantisch, het gevoel van, ja, ik ben via omzwervingen in Haarlem beland en mijn kinderen zijn hier geboren. We zijn een beetje terug op het nest van de kant van de Hendrikse. Zo voelt dat af en toe een beetje.
Ja. Mooi. Ja, mooi hoe je dat verwoordt. Je tikt hem zelf al aan. Ik zou het graag over jouw vaderschap willen hebben, als je dat oké vindt.
Prima.
Heb jij altijd een kinderwens gehad?
Nee.
Zou je daar meer over willen vertellen?
Ja, dat wil ik wel. Op momenten dat ik ermee bezig was, realiseerde ik me hoe ik zelf met dingen omging. En dat was best wel heel lang niet heel erg verantwoordelijk. Ik kon nauwelijks voor mezelf zorgen, laat staan voor iemand anders. Ik had het voorbeeld van mijn eigen ouders, dat ik ook niet echt navolgenswaardig vond. En zeker toen ik eenmaal zelf af en toe bij psychologen kwam, dacht ik van, ja, weet je, dit is generatie op generatie. Ik wil geen nieuwe generatie opzadelen met intergenerationeel trauma, met allerlei onvermogens. Mijn ouders waren eigenlijk niet in staat om kinderen op te voeden en ik had ernstige twijfels of ik dat wel zou kunnen.
Juist door dat bewustzijn.
Ja, ja. En toen wist ik nog niet dat mijn vader vermoedelijk ook ADD had. Ik had wel begrepen dat mijn biologische grootmoeder epilepsie had. En ik had daar dingen van teruggezien bij mijn vader met een soort van restless leg en petit mal. En dat hij af en toe ook een beetje de weg kwijtraakte. Of uit verbinding ging, episodes had. Dus ja, misschien heb ik dat ook wel. En als het iets overslaat, komt het dan bij een volgende generatie. Dus dat soort dingen speelden wel een beetje mee. Maar dat was meer op de achtergrond. Ik keek meer naar, ja, hoe dingen mij voorgeleefd waren en hoe ik naar mezelf keek. Dat ik ook niet altijd handige keuzes maakte en me afvroeg of ik die verantwoordelijkheid wilde of kon dragen. En het vervolg is dan natuurlijk van, wat is er veranderd?
Ja, ik dacht ik blijf heel even stil, maar je kopt hem zelf in. Heel goed.
Ik kwam ik kwam zo'n 17 jaar geleden, eens even kijken, 18 jaar intussen, via Hives, voor wie dat nog kent onder de oudere luisteraars.
Ja, dat was een soort voorloper van Facebook.
Ja, ja. Dutch Facebook.
Ja, ja, en ik wou zeggen, de echt jongen kennen Facebook al niet meer. Een soort van voorloper van, wat is het, TikTok, Snapchat, social media.
Ja, het was een vorm van social media. En daar had je groepen die rond een bepaald thema georganiseerd waren. En een van die groepen had het over HSP, hooggevoeligheid. En daar raakte ik in gesprek met een mevrouw die op dat moment in India woonde. Een Nederlandse mevrouw. Die een project had voor gehandicapte kinderen op het platteland in Tamil Nadu, dus Zuid-India. Nou, ik was zelf, ik was één keer eerder getrouwd geweest, met mijn ex-vrouw een keer op reis geweest in Noord-India en Nepal. Dus ik had ook wel iets met India, dus daar raakten we over in gesprek en over HSP. En die gesprekken die gingen eigenlijk steeds verder. En er stond een soort klik. We begonnen elkaar interessanter te vinden en gingen ook bellen, ondanks het tijdsverschil. Nou, lang verhaal kort, zij moest eens het half jaar de visum verlengen en fondsen voor haar project binnenhalen. Dus zij kwam op een zeker moment naar Nederland. We spraken af elkaar live te ontmoeten. Nou, dat hebben we gedaan. We spraken af in Katwijk, we zijn over het strand en door de duinen gelopen. Naar Wassenaar, we hebben daar pannenkoeken gegeten en toen naar Leiden, waar ik toen nog woonde. En ze bleef slapen en ze is niet meer weggegaan.
Dat is echt een mooi liefdesverhaal.
Zeker. Ja, en toen werd er nog niet meteen over kinderen gesproken, maar in de loop van het jaar wat daarop volgde, ik ben toen die zomervakantie naar India gegaan om haar op te zoeken en haar project te bekijken.
Ja, want zij had natuurlijk affiniteit met kinderen.
Zeker.
Ja.
En ze had ook een kinderwens.
Ja.
En een vrij stevige kinderwens. En waar ik twijfels had over, ja, kan ik dat wel en wil ik dat wel, had zij die twijfels niet.
Ook niet over jou?
Het is een vrij sterke vrouw die ook dacht van, dat chef ik wel ook voor twee.
Ja, precies. Die had zoveel kracht dat ze dacht van, dit wil ik en dit gaan wij doen.
Ja, ja. Precies. Nou ja, op een gegeven moment, 2009 is een beetje een doorslaggevend rollercoaster jaar. In dat jaar kwam zij terug naar India. In dat jaar zijn wij verhuisd, omdat we groter moesten wonen. In dat jaar raakte zij zwanger en zijn we getrouwd. En is zij bevallen van een premature zoon. Dat kwam doordat zij zelf pre-eclampsie of HELP ontwikkelde. En voor wie niet weet wat dat is, in de volksmond noemden ze dat wel zwangerschapsvergiftiging.
Oh ja, ja.
En dat houdt in dat er gebeuren dingen met je bloeddruk. Er kunnen op een gegeven moment kunnen organen minder goed gaan functioneren enzovoort enzovoort. Dus bij een routinecontrole kwam men erachter. We moesten naar het ziekenhuis en met spoed naar de VU. En ik werd gebeld op mijn werk en ik naar de VU. En daar lag zij en met naast het bed allerlei infuuspompen. Ze begon heel veel vocht vast te houden en we zeiden ook wel eens later van binnen 2 dagen zag ze eruit als een Michelin mannetje van alle vocht wat ze vasthield. Nou, ja. Naalden gingen er bijna niet meer in enzovoort. Ik wilde ook een monitor voor de baby, die was toen 30 weken, ze was 30 weken zwanger.
Mm-hmm.
En ze hebben dus zo lang mogelijk nog de zwangerschap gerekt. Injecties gegeven om de longetjes te laten rijpen. En op een gegeven moment moest er een spoedkeizersnee. En dat is heftig. Ik was eigenlijk niet voorbereid op vaderschap. Het was op dat moment ook niet mijn eerste keus om nu ouders te worden. Ik had zelf ook nog het idee van, we gaan eerst elkaar wat beter leren kennen en misschien nog op reis. Maar het kwam eerder dan verwacht.
Het is je overkomen wat dat betreft.
Soort van.
Ja.
Nou ja, toen gingen we eigenlijk een ingewikkelde periode in met allereerst dus onze zoon die een tijd lang op de neonatologie moest liggen in een couveuse. 2 keer per dag daar naartoe, buidelen. Mijn vrouw heeft heel hard gewerkt om de borstvoeding op gang te brengen en dat is uiteindelijk gelukt. En zij heeft een traumabehandeling gehad, EMDR.
Mm-hmm.
Ik niet. Ik liep in eerste instantie gewoon door, maar ik kreeg later wel psychische problemen. Ik ben daar overigens via het hele kop-kof en kansrijke start gebeuren achtergekomen dat ongeveer 10% van de mannen ook postnatale depressie ontwikkelt.
Ja, dat hoor je vaker. En,
ja.
En in het verhaal wat jij vertelt, kan ik me ook voorstellen dat jouw vrouw op dat moment natuurlijk ook fysiek tot weinig in staat was.
Klopt.
Dus er wordt nog een groter beroep gedaan op jou als partner.
Ja, van de ene dag op de andere werd ik verantwoordelijk voor een hulpeloos wezen in een couveuse. En voor een vrouw die daarvoor nog gewoon heel sterk was en overal naartoe weer fietste. Die ook op een, zware penitentiaire GGZ-afdeling had gewerkt. Naar iemand die op dat moment gewoon in een rolstoel zat en zichzelf niet was. Dus ik heb haar ook gewoon een tijd lang, toen we dus iedere dag naar het ziekenhuis gingen, ging dat ook met een rolstoel.
Wat een verandering ineens in je leven, zeg.
Ja.
Ja. En onverwacht natuurlijk.
Zeker.
Ja.
Nou ja, deze ingewikkelde tijd normaliseerde zich. We hebben wel een tijd lang zo'n beetje in onze eigen bubbel geleefd. Ook omdat we eigenlijk geen netwerk hadden in Haarlem. De familie van mijn vrouw die woont allemaal in de buurt van Den Haag, Rotterdam. Mijn familie, voor zover ik daar contact mee had, dat was ook Zoetermeer, Den Haag. In en om Haarlem hadden we niet zoveel.
Nee.
Dat hebben we allemaal zelf opgebouwd naderhand.
En dat zeggen ze altijd, dat een vangnet wel heel belangrijk
Zeker.
Is natuurlijk.
Ja. Ja, absoluut. Ja, in het begin vonden we het ook prima om te cocoonen met elkaar. Toevallig ook nog in een hele koude winter. Dus dan,
Buidelen.
Ja, bivakkeren in de woonkamer, want daar was het minst koud en dat soort dingen. Nou goed, we zijn hier uitgekomen en we waren het wel over eens. Het was voor mij toen wel helder van, ik ben vader. En dat wil ik zo goed mogelijk proberen te doen. Dan hadden we ook zoiets van, wij willen niet dat onze zoon enig kind is en als een soort prinsje opgroeit of wat dan ook. Dus een broertje of een zusje zou fijn zijn. Dus dat hebben we in overleg met de artsen gekeken van hoe groot is de kans dat er opnieuw pre-eclampsie ontstaat. En dat, daar was wel onderzoek naar. En sommige vrouwen krijgen het meerdere keren en mijn vrouw niet. Dus onze dochter is volledig voldragen geboren. In eerste instantie ook nog geprobeerd omdat langs de natuurlijke weg kan. Maar dat is uiteindelijk ook een keizersnee geworden. En sinds 2012 zijn wij dus ouders van een zoon en een dochter. En met allebei gaat het heel erg goed.
Wat fijn om te horen. Ja, pubers inmiddels, zoals je zei.
Ja, allebei op de vrije middelbare school hier in Haarlem. En mijn zoon gaat na de zomer naar de 10e klas, VWO. En mijn dochter zit nu in de 7e, dus de brugklas daar, MAVO-brugklas. En die gaat na de zomer naar de 8e, dus de 2e klas MAVO. En dan wordt er aan het eind van het jaar gekeken, ga je door naar 3 MAVO of kun je eventueel, als je dat zelf wil, de overstap naar 3 HAVO maken? En we zien wel.
Wat fijn om te horen dat het zo goed gaat.
Ja.
Als jij kijkt naar jouw eigen vaderschap met alles wat jij hebt meegemaakt, hoe zou jij daar woorden aan geven? Hoe?
Het is iets wat ik wel heb moeten leren en ontwikkelen en wat eigenlijk iedere dag nog wel een beetje een uitdaging is. In eerste instantie kwam er heel veel op mijn vrouw neer, omdat ik het gewoon, ja, ik had geen idee. Dus ik heb daar echt in moeten groeien. En wat voor mij ook een uitdaging was, ik heb door hoe ik ben opgegroeid en door mijn diagnose ADHD veel moeite met grenzen. En in mijn onderwijscarrière kreeg ik ook bijna ieder jaar wel met 1 of 2 klassen ordeproblemen, omdat ik niet goed kan begrenzen of grenzen handhaven. Nou ja, als er iets is wat opgroeiende kinderen nodig hebben, is het grenzen. Duidelijke grenzen die gehandhaafd worden enzovoort. Nou, dat is tot op de dag van vandaag nog een uitdaging, dat ik consequent moet zijn. Als ik zeg dat iets niet mag, dat het ook inderdaad niet mag. Als ik zeg dat ik iets niet doe, dat ik het ook inderdaad niet doe. En nou ja, goed. Mijn dochter is nu inmiddels wel wat ouder, maar die heeft ook de fase gehad van papa. Dus ja.
En niet mama, maar papa.
Ja, want bij papa krijg je het wel voor elkaar.
Ja.
Ja. En wat ik volgens mij ook gewoon vanuit mijn jeugd heb meegenomen, dat is een iets van conflictvermijdend gedrag. En ja, dat in combinatie met niet goed met grenzen om kunnen gaan, maakt ook dat ik tegen beter weten in soms iets toegeef om maar geen conflict te krijgen. En het, ja, het verneukratieve van conflictvermijdend gedrag is dat het eigenlijk een poging is om het iedereen naar de zin te maken. En dat kan niet. Dus dan geef ik iets toe aan de kinderen om vervolgens in conflict te raken met mijn echtgenoten, want zo hadden we het toch niet afgesproken.
En
dus,
dan is er alsnog conflict.
Precies.
Ja.
Dus, voor alle luisteraars die daarover twijfelen, conflictvermijdend gedrag leidt onvermijdelijk tot conflicten.
Conflict. Ja. Dat kan ik beamen.
Ja.
Kan het ook nog niet zo goed, maar kan het beamen.
Ja.
Ja. Als ik naar jou luister, dan denk ik, wow, dit is echt een soort van spoedcursus nog weer in met jezelf omleren gaan als je vader wordt. Het is een hele confronterende vraag die ik ga stellen, maar ook omdat je natuurlijk de wens zelf niet zo koesterde. Ben je uiteindelijk blij dat je vader bent? Of ben je, is zeg maar, kan je er op dit moment naar kijken met, ja, nou ja, misschien moet ik het ook daarbij laten.
Mooie vraag. Ik heb het ingewikkeld gevonden. En heel erg in het begin heb ik moeite gehad met het feit dat mijn vrouw zwanger was. Want wij zijn ook allebei mensen die behoorlijk in onze eigen bubbel kunnen zitten. En mijn vrouw leefde in de overtuiging dat ze het erover gehad had. Maar ze was, toen ze nog 1 keer naar India was gegaan om het project af te ronden, alvast gestopt met de pil. En dat wist ik niet. Dus na thuiskomst uit India raakte ze eigenlijk meteen zwanger. En daar was ik niet helemaal op voorbereid.
Dat overkwam jou dus ook,
ja,
echt?
Ja, daar hebben we het, ja, wel over gehad. En het is oké. En zeker toen mijn zoon er was, hebben we heel bewust gekozen van, ja, een tweede kindje, en dat is onze dochter geworden. Het is een cliché, hè, dat kinderen een spiegel voor je zijn. Ik heb ontzettend veel geleerd over mezelf, dankzij het feit dat ik kinderen heb. En dat is af en toe inderdaad heel confronterend. Maar ik ben trots op mijn kinderen, ik ben blij met mijn kinderen. Ik ben het steeds fijner gaan vinden dat ik vader ben. En ik probeer ook een zo goed mogelijke vader te zijn. En in de eerste paar jaar toen ik, het is er ook zo'n crisis geweest dat ik van het padje af was en niet helemaal in verbinding met mezelf en de omgeving. En wat ik al zeg, van ja, omdat ik het ook moest leren in de eerste paar jaar, daar heel veel op mijn vrouw neerkwam. Dus ik probeer dat nu ook een beetje te compenseren door er meer te zijn en meer dingen te doen.
Je gaat er heel bewust mee omdat, ja, dat gebeurd is. Ja,
ja, ja. En, ja, en dat betekent ook, hoe heet het? Ja, de kinderen zijn wat groter. En mijn dochter heeft een eigen smaak ontwikkeld. Qua muziek bijvoorbeeld. En nou, dat betekende dat we in februari dat ik met haar en een vriendinnetje van haar naar de Melkweg ben geweest in Amsterdam, naar een concert van Omar Rudberg. Nou, wie is Omar Rudberg, zul je zeggen? Maar dat is dus een jonge, androgyne artiest uit Zweden. Die ze ja, op het spoor was gekomen via series waar hij in acteert en de liedjes die hij zingt. En ze is daar helemaal weg van. En hij treedt op 21 juni op Pinkpop, 's middags. Dus ik ga voor het eerst sinds 35 jaar weer naar Pinkpop met mijn net 13-jarige dochter.
Wat
om
leuk.
Daar Omar Rudberg te zien optreden. En dat zijn natuurlijk leuke dingen, maar ook wel een uitdaging, want ik kan niet zo goed tegen prikkels.
No.
En dan sta je toch in zo'n volle Melkweg en straks op zo'n festival met van alles en nog wat. Maar ja, zij vindt dit leuk, dus ik gun het haar, dus ik ga met haar op pad, ik ga er naartoe. En mijn vrouw is met haar naar Pink geweest en ook al een keer eerder naar Pinkpop, toen Pink daar optrad. Dus ouders wisselen concertachtige dingen af. En ik vind het ook leuk om dingen voor het gezin te organiseren. Mijn zoon is helemaal gek van musicals. Dankzij hem hoorden we van Hamilton.
Geweldig, en, hè? En,
ja.
Oh.
Dus toen heb ik een korte vakantie met alle geregel van een hotel en een treinreis naar Londen geregeld.
Oh.
En tickets voor Hamilton en als verrassing voor mijn dochter een bezoek aan de Warner Brothers Studios voor de Harry Potter decors.
Geweldig, ja. Ja. Nou ja, als ik dat zo hoor, dan ben je een hele betrokken vader in de zin van we gaan leuke dingen doen en ik luister naar hun behoeftes en interesses.
Ja.
Hoe vind je het dat zij uiteindelijk ook kopkinderen zijn?
Ja.
Misschien ook een hele confronterende vraag.
Nou,
maar.
Ja, in die zin. Kijk, dat hangt er vanaf in hoeverre je het problematiseert.
Mm-hmm.
Ik heb het idee, met alle uitdagingen die ik heb en de beperkingen die ik ook heb, bijvoorbeeld met prikkelgevoeligheid en nog steeds wel worstelen met grenzen op de een of andere manier, dat ik gewoon ja, een goed leven leid en heb. Ik wil dit huis, het is prima. Een gezinswoning, voortuin, achtertuin, gezinnetje. Ik doe allemaal dingen waar ik zinvol in bezig kan zijn. En wat ik ook ben, is een kind van twee ouders met psychiatrische problematiek. Alleen dat definieert mij niet. En in de tentoonstelling Kop zegt eigenlijk bijna de helft, waaronder ook ik, dat we het intergenerationele patroon willen doorbreken. Dus als er een nieuwe generatie komt, dat we in ieder geval ons best doen in de wat we voorleven, hoe we met problematieken omgaan, hoe we verantwoordelijkheden nemen, hoe we dingen voorleven. Dat we in ieder geval voorwaarden scheppen voor de nieuwe generatie, voor de kinderen, om het op een andere manier te doen.
Mooi.
Ze niet te belasten. En natuurlijk, ze hebben hun eigen uitdagingen. En als ze later toch bij een psychiater belanden, dan is dat met hun eigen trauma's, maar niet omdat ik iets heb doorgegeven. En wat mijn vrouw en ik ook gewoon proberen te doen, net als iedere opvoeder, is gewoon een aantal waarden voorleven. Hè, dat zit in humanistische waarden, zo van dat iedereen mag zijn wie die is, dat je respect hebt, dat je niet racistisch bent, dat je andere genders respecteert.
Feminist, zoals op je t-shirt staat, ja.
Maar ook dat je dat je verantwoordelijkheid neemt voor je afspraken. Dus als je iets hebt toegezegd, dat je dat ook nakomt. Dat je de consequenties draagt van een besluit. Allemaal dat soort zaken. Maar ook, ieder huwelijk gaat met ups en downs. Dus mijn vrouw en ik hebben ook wel eens ruzie. De kinderen krijgen dat heus wel mee. Maar dat we ook, als het even kan waar de kinderen bij zijn, het weer goed maken.
Ja.
Als er iets is dat we dingen uitspreken, dat we de kinderen ook leren dat ze overal mee bij ons terecht kunnen. Dat alles bespreekbaar is. En wat mijn vrouw en ik ieder op onze eigen manier gemist hebben in het gezin van herkomst. Mijn vrouw heeft ook een verhaal met haar vader. dat wij dat in ieder geval anders doen. Dat we vragen hoe je dag was. Dat we, als we merken dat er iets is, dat we niet trekken of aandringen, maar dat wel duidelijk is van, als je zover bent, kun je bij ons of bij mijn vrouw of bij mij terecht. En je kan het overal over hebben. En we oordelen niet. En we worden heus wel eens boos, maar ja, we kunnen het ook weer uitpraten.
Als ik naar jou luister, dan denk ik weer, wat een bewustzijn. En ik kan me voorstellen dat op papier jouw kinderen kopkinderen zijn. Want ja, op papier is dat zo. Mm-hmm. Maar door de manier waarop jullie met de opvoeding omgaan en wat jullie ze meegeven en hoe jullie proberen ze in veiligheid groot te brengen, dat het maar de vraag is of zij dat ook zo zullen ervaren.
Ja, en ze weten het wel. Hè? Dus niet zo dat ze zichzelf dit label geven. Maar toen de tentoonstelling Kind van in Haarlem kwam, 2 jaar geleden, is mijn zoon komen luisteren bij het openingspraatje op het Stationsplein. En toen zei hij, toen vroeg ik me af, en hoe voel je het? Nou, goed gedaan, pa. Dat soort dingen. Ja, en dan weer een slok van zijn cola in huis. Klaar, we gaan weer door.
Zoals het een puber betaamt.
Precies. En hij weet ook waar hij vandaan komt. Hij weet wat er met die oma is die in het verpleeghuis woont. Maar ja, ze hebben hun eigen leven. Ze hebben hun eigen ouders en vrienden. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze allebei op de een of andere manier wel op hun pootjes terechtkomen.
Wat mooi. Wat neem jij mee op het moment dat je adviseert bij de kansrijke start? Zijn er bepaalde elementen waarvan je zegt, nou, dat vind ik heel belangrijk dat daarop gelet wordt?
Ik vind het heel belangrijk. Met een van mijn vrouwelijke collega's ben ik al een kleine 3 jaar betrokken bij een project van een Rotterdamse hoogleraar, Erik Stegers. En dat heet PPP, publiek-private projecten. Dat ik het belangrijk vind om daar heel kritisch te zijn, omdat ik merk dat er in allerlei innovaties geïnvesteerd wordt die nuttig zijn voor iedere aanstaande ouder. Maar ik probeer te benadrukken dat wat mij betreft, als het gaat om kansrijke start, dat het juist gaat om die groep die tot nu toe minder kansrijk is door omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege bestaanszekerheid, mentale gezondheid, etnische afkomst, taalachterstanden. Ik bedoel, prinses Laurentine is ook betrokken bij Kansrijke Start sinds 1 jaar of 3. Onder andere vanwege het project wat zij heeft, niet alleen met de toeslagenouders, maar ook om laaggeletterdheid aan te pakken.
Ja.
Als jij opgroeit in een gezin met laaggeletterde ouders, dat heeft ook invloed op je schoolcarrière en hoe je verder komt.
Ja.
Dus er zijn allerlei factoren die van invloed zijn op hoe jij het later wel of niet redt. En dan vind ik het prachtig dat er een of ander bedrijf, een Philips of een Amerikaans bedrijf of wat dan ook, gevonden wordt die met allerlei technische snufjes een apparaat ontwikkelt dat je zelf thuis kan controleren of je kind geelzucht heeft. Maar dat doet niet iets specifieks voor de alleenstaande tienermoeder in Rotterdam-Zuid die worstelt om de eindjes in elkaar te knopen, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, dus dat zijn echt een aantal een aantal basisvoorwaarden zou je kunnen noemen die bij sommige mensen echt ontbreken, of bij sommige die bij best veel mensen ontbreken, die zo'n impact kunnen hebben op het latere leven van het kind, dat het heel belangrijk is om daar bewust mee om te gaan.
Ja, ik probeer echt heel activistisch een stem te zijn voor die groep waarvoor volgens mij Kansrijke Start bedacht is.
Ja.
Want de overgrote meerderheid redde het wel en redt het wel en zal het redden. Maar voor mij gaat het dus om die 15% of 20% die met iedere dag met uitdagingen worstelt, dat we daar als overheid, instanties, sociaal domein, weet ik veel wat, dingen voor doen, dat die mensen gefaciliteerd worden om met eigen kracht en eigen regie hun kinderen ook een kansrijke start te geven.
Wat mooi. Ik zou jou hier echt zoveel nog over willen vragen, maar we zijn al behoorlijk lang aan het opnemen. Dus ik wil aan jou vragen, wat als mensen meer willen weten over dit project, over de kansrijke start? Waar kunnen ze meer informatie vinden?
Nou, dat kan in ieder geval op de website van het ministerie van VWS. Gewoon,
even googelen.
Ja. En als je intikt op Google kansrijke start, komt er ook van alles tevoorschijn. En er zijn meerdere organisaties die eraan gelieerd zijn. Een daarvan is PHAROS, PHAROS. Dat is een organisatie die, net als Movisie of Mind of weet ik wat dat, ook allerlei zaken doet. En PHAROS werkt al een aantal jaren samen met VWS om ook regionaal en lokaal netwerken op te zetten waar sociaal domein en medisch domein samenwerken. Dus ook als je bij PHAROS kijkt, kom je af en toe dingen tegen die met kansrijke starten maken. Maar de voornaamste ingang blijft voorlopig het ministerie van VWS.
Als jij dit thema, een kinderwens en psychische kwetsbaarheid, samenvat, wat komt er dan in jouw hoofd op?
Dan komt in mij op, geloof in jezelf. Je hoeft niet het leven van je ouders te herhalen. Dat heb je zelf in de hand. En kinderen opvoeden is hard werken, maar het is ook het mooiste wat er is.
Dankjewel voor deze mooie woorden en helemaal bedankt voor je openheid. Ik weet zeker dat dit voor heel veel mensen heel fijn gaat zijn om te horen en dat ze er herkenning in kunnen vinden.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar Nieuw Leven en Psychische Kwetsbaarheid. Ken jij iemand die dit onderwerp aangaat of er juist een sterke mening over heeft? Deel deze podcast dan gerust. Hopelijk kunnen we samen het gesprek over een kinderwens en psychische kwetsbaarheid openen. Wil je jouw verhaal in de podcast delen? Heb je behoefte aan begeleiding? Of ben je hulpverlener en zou je graag een gastles of lezing willen? Neem dan een kijkje op de website www.nlenpk.nl. Waardeer je deze podcast? En wil je dat er nog meer afleveringen gemaakt worden? Klik dan op de link in de show notes om de podcast te steunen met een bedrag naar keuze. Alvast heel veel dank!